Zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 78, de verzen 1, 29 en 30. Psalm 78, de verzen 1, 29 en 30. Gods heilige en feilbaar woord en wel uit 1 Samuel 4, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit 1 Samuel 4. En het woord van Samuel geschiedde aan gans Israël, en Israël toog uit de Filistijnen tegemoet en strijdde en legerde zich bij Eben Haezer. Maar de Filistijnen legerden zich bij Afek. En de Filistijnen stelden zich in de slagorde om Israël te ontmoeten. Als zich de strijd uitspreidde, zo werd Israël voor der Filistijnen aangezicht geslagen, want zij sloegen in de slagorde in het veld omtrent 4000 man. En als het volk wederom in het leger gekomen was, zo zeiden de oudsten van Israël: waarom heeft ons de Heere heden geslagen voor het aangezicht der Filistijnen? Laat ons van Silo tot ons nemen de ark des verbonds des Heren, en laat die in het midden van ons komen, opdat zij verlossen van de hand onze vijanden. En het volk dan zond naar Silo, en men bracht daar vandaar de ark des verbonds des Heren der Ischare, die tussen de Gerubs woont, en de twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas waren daar met de ark des verbonds. En het geschiedde als de ark des verbonds des Heren in het leger kwam, zo juichte gans Israël met een groot gejuich alzo dat de aarde dreunde. Als nu de Filistijnen de stem des juichens hoorden, zo zeiden zij: wat is de stem van dit grote juich in het leger der Hebreeën? En toen vernamen zij dat het de ark des Heren in het leger gekomen was. En daarom vreesden de Filistijnen, want zij zeiden: God is in het leger gekomen. En zeiden: wee ons, want diergelijk is gisteren en eergisteren niet geschied. Wee ons, wie zal ons redden uit de hand deze heerlijke goden? Dit zijn dezelfde goden die de Egyptenaars met alle plagen geplaagd hebben bij de woestijn. Zijt sterk en weest mannen, gij Filistijnen, opdat gij de Hebreeën niet misschien dient, gelijk als zij jullie gediend hebben. Zo zijt mannen en strijd. En toen streden de Filistijnen en Israël werd geslagen, en zij vloden een iegelijk in zijn tenten, en er geschiedde een zeer grote nederlaag, zodat er van Israël vielen 30.000 voetvolks. En de ark werd genomen, en de twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas stierven. En toen liep er een Benjamiet uit de slagorde en kwam te Silo dezelfde dag, en zijn klederen waren gescheurd en er was aarde op zijn hoofd. En als zij kwam, zie, zo zat Eli op een stoel aan de zijde des wegs uitziende, want zijn hart was sidderende vanwege de ark Gods. Als die man kwam om zulks te verkondigen in de stad, toen schreeuwde de ganse stad. En als Eli de stem des geroeps hoorde, zo zeide hij: wat is de stem deze beroerte? En toen haastte zich die man en kwam en boodschapte het Eli. En Eli was nu een man van 98 jaren en zijn ogen stonden stijf dat hij niet zien kon. En die man zeide tot Eli: ik ben degene die uit de slagorde kom, en ik ben heden uit de slagorde gevloden. En hij dan zeide: wat is er geschied, mijn zoon? En toen antwoordde hij die geboodschapt had, bracht, en zeide: Israël is gevloden voor het aangezicht der Filistijnen, en er is ook een grote nederlaag onder het volk geschied. Daarboven zijn nu twee zonen, Hofni en Pinehas, gestorven, en de ark Gods is genomen. En het geschiedde als hij van de ark Gods vermeldde, zo viel hij achterwaarts van zijn stoel af aan de zijde der poort en brak de nek en stierf, want de man was oud en zwaar en hij richtte Israël 40 jaar. En zijn schoondochter Pinehas huisvrouw was bevrucht en zij zou baren als deze de tijding hoorde dat de ark Gods genomen was en haar schoonvader gestorven was. En haar man zo kromde zij zich en baarde, want haar weeën overvielen haar. En omtrent de tijd van haar sterven, zo spraken de vrouwen die bij haar stonden, vrees niet, want gij hebt een zoon gebaard. Doch zij antwoordde niet en nam het niet ter harte. En zij noemde het jongske Ikabod, zeggende, de eer is weggevoerd uit Israël, omdat de ark Gods gevankelijk weggevoerd was en om haar schoonvaders en haar mans wil. En zij zeide, de eer is gevankelijk weggevoerd uit Israël, want de ark Gods is genomen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, het is ook in onze dagen al Ikabod wat de kerkklok slaat. Maar het wordt niet meer erkend. Want als de mens over de zondeval heen stapt, dan klinken er allerlei valse leringen van de preekstoel. Als wij voor u geen Ikabod inleven, dan zal het nooit Eben Haezer worden. Heren, dat we dat maar mochten verstaan. Dat we moeten vrijgemaakt worden van onze zondelast en van onze zondeschuld. Land en volk is alleen niet in verval, het is afgevallen. En dan kan uw verbondswraak niet uitblijven. Want gij zijt God en niemand meer. En er zullen de Ninevieten opstaan in het oordeel om dit ongelovige geslacht te veroordelen. Want zij hebben zich, dat zegt de Heer Jezus zelf, zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. Heren, mochten er zulke Jona's nog uitgestoten worden in uw wijngaard. Want het is alles vals. Het is alles vervalst. Het is alles afgevallen. Het is al Ikabod. En we mochten het maar bij u vandaan ondervinden. Wat het geweest is voor die vrouw van Pinehas. Een goddeloze man en een godzalige vrouw. Het loopt dwars door de gezinnen. O, gij mocht er nog toebrengen. We mochten maar Hofni en Pinehas worden in de inleving des harten. Opdat we dat vonnis zouden mijnen. En opdat we zouden mogen ontvangen dat gezicht op Christus, die verhoogde slang. Dat de straf die ons tevreden aanbrengt op hem was. En dat zijn striemen ons genezing geworden zijn. Heere, gij doet wonderen, maar gij zijt ook een God van gericht. Want als er een land is afgevallen, als een land gezondigd zal hebben, dan zult gij de stok des broods breken, honger, zwaard, pestilentie zenden, opdat het zich zou bekeren. En als ze zich niet bekeren, dan zult gij het oordeel verzwaren. Of dan gaan de leidsels erop. En dan zal er geen separatie meer zijn. Geen bediening der verzoening meer zijn. Geen onderscheiden kennis meer zijn. Dan wordt de sleutel Davids weggenomen. Waar gij ook vanmorgen het woord uit hebt laten klinken. Hij die de sleutel Davids draagt. Dan is het allemaal menselijk. Dan is het allemaal vleeselijk. Dan is het allemaal ceremonie. Maar zonder de ark in de tabernakel is de tabernakel geen tabernakel. We mochten het maar bedenken wat ons ook deze zaken hebben te zeggen. Heren, onderwijs ons toch. Kom ons nog te vermanen door uw woord en geest. Kom ons nog in dat rechte spoor te leiden. Gij hebt toch gezegd, hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Maar hen die afvallen, die zult gij nimmer gedenken. Gedenk de overheden. Het is allemaal illuminatie in onze dagen in het Westen. En gij zou nog een koning, een president kunnen bekeren. Lieve heren, sta er nog over op. President Trump heeft een biddag uitgesproken. Die ook deze dag gehouden zal worden. En als het ook uitwendig geschiet, gij mocht er toch inwendig op terugkomen. Gij mocht er inwendig in werken, opdat het woord is zou inslaan, opdat uw naam is verhoogd zou worden. Ook in deze delen van de wereld. Heere, leid ons in uw eeuwig blijvend getuigenis, tot roem uws naams die heerlijk is. En ga de rijen nog door. Gedenk ook de luisteraars, en dat ze zich het woord God zouden aantrekken. Want dat brood wat uit de hemel is nedergedaald, dat moet herkauwd worden. En dan zal het ook vruchten voordragen uit uw levensboom Christus. Lieve Heren, dat we mochten bedenken dat het niet begint met de vruchten. Maar gij begint. Want gij zijt het begin der schepping Gods. En gij zijt ook het begin der herschepping Gods. Ontferm u onzer, om Jezus willen aan. Ja, geliefde, dat hoofdstuk 1 Samuel 4 gaat over de wegvoering van de ark. En het begint, het woord van Samuel geschieden aan gans Israël. Wat was dat woord? Dat kunnen we lezen in het voorgaande hoofdstuk in 1 Samuel 3. Vanaf vers 11, en de Heere zeide tot Samuel, zie ik doe een ding in Israël, dat al wie het horen zal, die zullen zijn beide oren klinken. En diezelfde dagen zal ik verwekken over Elia alles wat ik tegen zijn huis gesproken heb. Ik zal het beginnen en voleinden. Want ik heb hem te kennen gegeven dat ik zijn huis richten zal tot in eeuwigheid. Om der ongerechtigheidswil die hij geweten heeft. Want als zijn zonen zich hebben vervloekt gemaakt, zo heeft hij hen niet eens zuur aangezien. Daarom dan heb ik het huis van Eli gezworen, zo de ongerechtigheid van het huis van Eli tot in eeuwigheid zal verzoend worden, door slachtoffer of door spijsoffer. Dus Eli, de hoge priester Eli, was al 98 jaar, maar Israël 40 jaar gediend, 40 jaar gericht, maar hij had een grove nalatigheid die God hem kwalijk heeft genomen. En kijk, tegenwoordig wordt alles met het evangelie bedekt. Ook het leven, zelfs het leven in de zonde, hè, wordt gerechtvaardigd met het vallen in de zonde van Gods volk. En dat is een doodzonde. Hoor. Degene die dat doen, daarvan staat te vrezen dat zij het punt van no return zijn gepasseerd. Want als hij zo gaat spotten met de zonde. En dat doe je, hè, want dat deden de fariseeën zo. Dat waren witgepleisterde graven gelijk, die van buiten wel schoon schenen, maar van binnen was het ene poel van ongerechtigheid. En dat gaat hier over profane zonde, want de Heer zegt, Eli, heb het geweten. En niet eens zuur aangezien, hè, er klonken nog wel enkele waarschuwingen, dat moet je dan maar lezen in de geschiedenis, dat Eli zijn zonen Hofni en Pinaas, daarvan staat geschreven, het waren Belials mannen. En wat waren Belials mannen? Nou, er staat ook in de schrift vermeld, hè, God dienen en de Belial, God en de Belial kunnen niet samengaan. Als je een Belials man bent, of een Belials vrouw, hè, dan ben je een trabant van de duivel. He, want Belial, diabolus, he, dat wijst heen naar de duivel dus. Hofni en Pinahas diende de duivel. Want ik heb hem te kennen gegeven dat ik zijn huis zal richten tot in eeuwigheid om der ongerechtigheid wil die hij geweten heeft. Want als zijn zonen zich hebben vervloekt gemaakt, dus dat was geen spelletje, we hebben vanmorgen gezegd, dat het koninkrijk der hemelen en de prediking van het woord, dat is geen spelletje. Je zit hier niet voor je ontspanning. Je zit hier niet vrijblijvend. Dat zeg ik niet, dat zegt God zelf. En als hij dat naast je neerlegt, dan leg je God naast je neer. Ja, tegenwoordig kunnen ze dat. En dan kunnen ze van God een kleipop maken, van Christus een kleipop maken. En die naar willekeur in je schoot leggen. Of in je hart leggen zelfs. En al die pauselijke zaligverklaringen nogal meer. Nee, hier komt de Heere de zonde van een knecht van God te bezoeken. Eli had grove nalatigheid. Hij had zijn zonen niet onder censuur gezet. Want die Belials mannen Hofni en Pinaas hadden uit het ambt van priester ontheven moeten worden. Maar zo radicaal was Eli niet geweest. En dat vind je in onze dagen al helemaal niet meer. Nog geen eens het waarschuwen tegen de zonde. Het publiek, dat deed Eli nog enigszins. Enigszins. Niet al zo mijn zoon, u moet het maar lezen. Dus dat was een zodanige zonde. Eli had zijn eigen niet vrijgemaakt van Hofni en Pinaas voor het aangezicht des Heeren. Nou, dan weet God je te vinden. En welke dominee het ook betreft. En welke dominee betreft dit eigenlijk niet in onze dagen. Nogmaals, als je denkt dat kerkgang, kerkdienst een spelletje is. Nou, daar kom je achter. Daar kom je achter. En ze maken er een spelletje van in onze dagen. Dat was onder Eli nog niet zo. Dat de sodomie gecanceld werd, gereformatoriseerd. He, met het sprookje celibataire. Zo ver ging het nog ineens. He, maar nochtans waren Hofni en Pinaas Belials zonen. Belials mannen. En de Heere spreekt daar zijn vloek over uit. Want als zijn zonen zich hebben vervloekt gemaakt, zo heeft Eli hen niet eens zuur aangezien. Ze neigen er niet over verontwaardigd. Laat staan dat hij met heilige toren die Belials kinderen uit het ambt hebt ontheven. Want dat moest absoluut gebeuren. Dat moest echt absoluut gebeuren. Maar Eli heeft dat nagelaten en hij heeft de vloek niet alleen over zich gehaald, maar over zijn hele geslacht. Er is uit het geslacht van Eli nooit geen dominee meer voortgekomen, nog een priester. Nee, dat was een absoluut oordeel. En we zien ook aan het einde van dit hoofdstuk hè, dat Eli, want hij trok zich de zaak des Heren, hij had de slag onder binnen gekregen. Want hè, er staat, hij was sidderende vanwege de ark Gods. Hè, dat ging hem toch wel aan het hart. Ja, het was een kind en knecht van God. En tot zulke harten hebt de Heer vrije toegang tot elk hart van elk mensenkind. Hè, maar dan in de algemene overtuiging des geestes. In de algemene werking des geestes. Hè, elk mens ligt onder de bearbeiding van de algemene werking des geestes. En dat is dan ook de oorzaak. Hè, want elk mens heeft van nature nog een ingeschapen godskennis. Daarom maken de heidenen allerlei afgoden. Vanwege die ingeschapen godskennis die zodanig verzondigd is, hè, dat wij niet meer door die ingeschapen godskennis de ware godsdienst kunnen bedrijven. Nou, dat is niet mogelijk. Hè. Daartoe heeft de Heere de prediking van zijn woord ingesteld. En de bediening van de sacramenten. Dus we weten nu, als er hier staat geschreven, het woord dat van Samuel geschiedig aangaans Israël, dat Israël uittoog de Filistijnen tegemoet en ze legden zich bij Ebenezer. Ja, dat is een typische manier van wat er in Gods woord geschreven staat. Dat gaat er allemaal niet zo chronologisch aan toe als wij zouden denken. Want Ebenezer bestond toen nog niet. Dat werd pas waar in 1 Samuel 7. En daar staat geschreven, 1 Samuel 7. Vers 12, Samuel nu nam een steen en stelde die tussen Mispa en tussen Sem en hij noemde diens naam Eben-Ha-Ezer en zeide, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. He, dus hier wordt eigenlijk al vooruitgegrepen, omdat de schrijver, he, Samuel wist wel dat het Eben-Ha-Ezer was, he, toen dat boek geschreven Samuel, maar dat bestond in 1 Samuel 4 nog niet. Dat was een plaats tussen Mispa en Bethel. En daar staat geschreven, de Filistijnen legerden zich bij Afek. He, er is verschil in de uitleggers. De ene zegt, het is een stad in Juda gelegen. En de andere zegt, het ligt in de stam van Issachar. Daar gaan we niet over twisten, want daar gaat het ook niet om. En de Filistijnen stelden zich in de slagorde om Israël te ontmoeten. Als zich de strijd uitspreidde. En daar staat er verder geschreven dat de Filistijnen de overwinning behalen, want zij sloegen Israëls slagorde in het veld omtrent 4000 man. En als het volk wederkwam, we zullen de tekst volgen, als het volk wederom in het leger gekomen was, zo zeiden de oudsten van Israël, waarom heeft ons de Heere heden voor het aangezicht der Filistijnen geslagen? Nou, dat vragen ze tegenwoordig al niet meer. Dat waarom vragen ze tegenwoordig al niet meer. Dan zoeken ze allerlei oplossingen, want we moeten de regering, we moeten de overheid gehoorzamen. Daarover hebben ze het alleen. Dan gaan ze erover discussiëren, zou die coronavirus nou een oordeel zijn, ja of nee? Nou, dan heb je geen druppel, geen promiel waar geloof. Want het ware geloof weet het. Ja? Gods woord verkondigt dat ons. En het ware geloof omhelst dat. Je moet nou echt niet denken dat God, wat er gebeurt in het heden, dat voor zijn kinderen verborgen houdt. Zou ik voor Abraham verbergen wat ik doe? Nou is niet alles gelijk klaar en zeker voor Gods kinderen. Zo bedoel ik dat niet te zeggen. Maar het ware geloof gaat er toch wel iets van verstaan. Hoe de Heere werkt. Oh, absoluut. Ook in zijn oordelen. Dat is voor Gods volk geen vreemde zaak. En ik heb al gezegd dat er natuurlijk in het verleden al zoveel predikanten geweest zijn die gezegd hebben, Gods volk gaat de oordelen aanbidden. En diezelfde predikanten hebben nog nooit publiek gewaarschuwd in censurerende zin over de roepende zonde van kerkland en volk. Dus dat is allemaal waardeloze holle praat. En dat is al jaar en dag in de hand. Jaar en dag in de hand. Van God een democratische God gemaakt. Politiek in de arm genomen. Kerkpolitieke preken. En de zonde gekerstend, gereformatoriseerd. Want Hofni en Pinehas, dat waren overspelers en die stalen van het offer. Ik ga dat nou niet uitklaren, want daar gaat het nou in de eerste plaats niet om. En Belials mannen, hè, ze dienden daarin de duivel, niet God. De duivel. En daarom hadden ze uit het ambt moeten ontheven worden. En die dominees, die onbekeerde ambtsdragers inzegenen, die krijgen net dat oordeel van Eli over zich. Dat zal ik je vertellen, Serena. Want dat gebeurt in onze dagen allemaal profaan. Onder het motto, je mag niet oordelen. Maar weet je waarom ze dat doen? Om de macht te houden. Om de macht te houden. Maar kijk, als je de raar getuige van Christus in het ambt bevestigt als ouderling. En als je dan een beetje sjoemelt in je prediking, dan krijg je de wind van voor in de consistorie. En dan krijg je onderaan de preekstoel al geen ambtelijke handdruk. Want die eerlijke ouderlingen, die waren er vroeger. Dan kwam de dominee van de preekstoel af en hij kreeg geen hand. Want met die handdruk, dat is een ambtelijke handdruk, daar wordt in bevestigd dat de kerkenraad instemt met de inhoud van de prediking. Voor het aangezicht des Heren en voor het aangezicht van de gemeente. Dat gebeurt helemaal nergens meer. En dan doen ze ook nog net of dat God niet bestaat, want die godsdienst, dat universalistische geloof. En dat kan je ook heel bevindelijk inkleuren. He, dat hoeft nog niet zo te klinken als Asia Bibi gedaan heeft. He, zo grof hoeft het nog geen eens. Dat kan allemaal bevindelijk ingekleurd worden. Maar je moet het maar eens verder onderzoeken. Want ik heb al gezegd dat tijdgeloof van de dwaze maagden, nou daarmee kan geen dominee wedijveren, dat zal ik je vertellen, want aan hun vruchten zult gij hen kennen. En die dwaze maagden, uitwendig kon je daar geen vuile vinger op leggen. En nou van al die bevindelijke, Dominic Corti laat zich interviewen door zo'n sekswebsite. Dat is gewoon een erotische website. Dat is gewoon een liberale website. Met een christelijk tintje. Ze geven nergens meer om in onze dagen. Helemaal nergens meer. En alles onder het motto, ja, Christus at met hoeren en tollenaren. Ja, om ze te bekeren. Maar nou kunnen ze daar alle zonden mee bedekken. En die dat doen, zijn ook het point van no return reeds gepasseerd. Want ze doen net of dat God een kleipop is die je kan inbeelden naar je eigen gedachten. En daar heb je de afgoderij. Nou, wij moeten God preken zoals hij zich in zijn woord heeft geopenbaard. En daarmee kan je niet voor God verschijnen. Zoals God en Christus in het woord staan geopenbaard, kan je niet voor God verschijnen. Zonder de toepassing ga je echt voor eeuwig verloren. He, want je kunt de Bijbel uit je hoofd kennen en je kunt al die teksten opnoemen in zijn verband, maar daarmee kun je niet voor God verschijnen. Nou, tegenwoordig wordt er een geloof gepreekt zonder de wedergeboorte. En dan zeggen ze er nog wel bij, ja, er moet van binnen ook wat geschieden. Nou, dat is al die mystieke taal. Je moet Gods woord preken. Wat zegt Gods woord daarover? Wat leren de apostelen daarover? Wat leren de profeten? Wat heeft Christus daarover gezegd? Over de wedergeboorte. De wedergeboorteleer is niet de leer waarmee de kerk staat of valt. Dat is de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. Maar God is een God die de goddelozen rechtvaardigt. En dat zijn geen antinomianen in die zin die nog in de zonde leven. Nee,
Als dat geldt, dan weet je dat je een goddeloze bent. Dan ben je een strafwaardige. Want daar gaat de ontdekking, die ontlediging, die bediening des doods aan vooraf. Dan lig je daar aan de voeten Gods als een helwaardig mens. Dat maken ze in onze dagen ook algemeen. Ja, God is een God die goddeloze rechtvaardigt. Maar dan vergeet je één fundamenteel woordje. God is niet de God die goddeloze rechtvaardigt. Nou, dat staat niet in Gods woord. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. God is een God die de doden uit hun ademsgraf opwekt. De doden zullen horen. Niet doden, niet algemeen. Het is geen algemene verzoening. Nou, Christus is niet voor goddelozen gestorven. Christus is voor de goddelozen gestorven. Daar zit uitverkiezing in. He, daar zit separatie in. Ja, moet allemaal onderscheiden gepredikt worden. En het wordt in onze dagen allemaal op een hoop gegooid. Of het kind met het badwater wordt weggeworpen. Nee, ik heb u dat onderscheid van de voorbidding van Mozes. Het verschil met de voorbidding van Jeremia heb ik u uit Gods woord verklaard. En dat wordt ook allemaal veralgemeniseerd. En dan wordt de voorbidding van Jeremia, die door God werd afgesneden, dat wordt daar niet gepreekt. Kijk, een dienstknecht des Heren moet niet twisten, wordt algemeen op alle zaken toegepast. Nou, dat is duivelse theologie. En dat zal God zwaar bezoeken als jij je daaraan schuldig maakt. Want de waarschuwingen zijn al niet van de lucht in onze dagen. Want de Heere zegt, hij heeft het geweten. En als dat aan de hand is, want dat was niet iets wat uit onkunde geschied. Of geschied was. Nou. Elie, die wist het. Die wist het. Dat hij die weg, die rampzalige weg. Die censuurloze, die tuchtloze weg bewandelde. Hij was niet tegen zijn zonen opgewassen. Ja, dat heb er niks mee te maken. Je had het woord moeten laten gelden, Elie. En dan hoeven wij ons niet boven Elie te verheffen. Nou. Als het recht is, kun jij er nog ineens boven Hofni en Pinehas verheffen. Maar dat betekent natuurlijk niet, hè, wat die duivels in onze dagen doen. Die dat allemaal veralgemeniseren. En dan is het zo erg niet. Hè? Als dat waar zou zijn, dan kan ik niet eens Gods woord meer preken. Dan kan ik niet eens de censuur handhaven. Dan kan ik niet eens separeren. Nou, ze maken het de duivel maar wijs. Die vervalsing die in onze dagen geschiedt, met allerhande teksten die veralgemeniseerd worden en die absoluut onderscheiden moeten worden verklaard in de context waarin ze staan. Ja, dat zijn echt doodzonden. Dat heeft de Heer me wel laten zien. Soms wordt hetzelfde gezegd en het is toch niet hetzelfde. Dat moet onderscheiden. Daarom is die prediking ingesteld. Om het woord onderscheiden. Je leest van Aquila en Priscilla. Dat ze Apollos, hè, die machtig was in de schriften. Was een echt vurig prediker. Maar ze namen hem in huis. En ze legden hem de schrift bescheidenlijker uit. Nou, dat wordt in onze dagen absoluut niet meer gedaan. Nou, iedereen mag maar preken zoals hij denkt dat hij moet preken. Wat een van God vervloekte godsdienst is dat. Ja, daar spreekt de Heer de vloek over uit. Want als zijn zonen zich vervloekt gemaakt hebben, zo heeft hij hen niet eens zuur aangezien. Niet met verontwaardiging. En dat was niet genoeg, want hij had ze uit het ambt moeten ontheffen. En als het volk wederom in het leger gekomen was, zo zeiden de oudsten van Israël, waarom heeft ons de Heere heden geslagen voor het aangezicht der Filistijnen? Dus die oudsten die hadden nog wel enigszins een geweten. Nou, dat is in onze dagen ook al weg. Want ik heb al gezegd, dit soort vragen wordt absoluut niet gesteld. Dat is alles een noodlot. Er is geen enkele dominee die nog de hand van God ergens inziet. Ik heb ook nooit gehoord dat een dominee vanaf de preekstoel heb gezegd, alzo spreekt de Heere Heere. Ja, wel napraten uit het woord. Maar ze kunnen het niet meer plaatsen in de tijd, want de Heere die sprak niet meer tot één. Ik heb vanmorgen al gezegd, maar ik wil het nog een keer benadrukken, dat de Heere die kleine Samuel deed ontwaken. Samuel, Samuel! En toen dacht Samuel nog dat Eli hem riep. Maar Eli zegt, nee, de Heere roept u. En dan zeg je maar, spreek Heere, want uw knecht hoort. Dus de Heere maakte aan Samuel bekend, aan die kleine Samuel bekend, wat we u hebben voorgelezen uit dat 11e vers van het vorige hoofdstuk tot en met het 14e vers. Dat was het oordeel wat over Israël zou geschieden, wat over Eli en zijn geslacht zou geschieden, want dat was al geprofeteerd door een onbekende profeet. De Heer had hem al een profeet gezonden, Eli, en had dat oordeel over hem en over zijn geslacht uitgesproken. Dus die oudsten, die hadden nog enigszins een geweten, waarom heeft ons de Heer heden geslagen voor het aangezicht der Filistijnen? En dan nemen ze een eigenmachtig besluit. En ze hebben niet hun knieën gebogen. Heere, wat wilt gij dat we doen zullen? Nou, dat deed Jozua nog wel. Want de Heere sprak, er is een ban in het leven. Nou, hier was ook een ban in het leven. En dat wist Eli, want hij wist het, hij heeft het geweten. Maar hij deed er niks aan, hij liet die bannen liggen. En maar doorgaan met avondmaal vieren, kinderen dopen. En ze werken over de bannen heen, over de breuken heen. Nou, dat zal God bezoeken, dat zal God bloedig bezoeken. Want die verbondspraak kan niets dan vreselijk zijn. Als hij daarmee een spelletje maakt. En dat is al zo vaak gezegd. En het is ook in brieven aan dominees geschreven. En weet je wat ze zeggen tegen die getuigen? Je bent een lasteraar. Nou, je zal in de hel verzinken. Daar ben ik van verzekerd. Daar ben ik heilig van overtuigd. Die dominees die dat doen, die zullen in de hel verzinken. Want die denken dat ze voor God kunnen spelen. En dat ze de getuigen van Christus uit kunnen maken. Dat werd Jeremia ook gedaan. Er is niks nieuws onder de zon. Elise werd uitgemaakt voor een kaalkop. Maar wat was de straf daarop? Al die kinderen door de beren verscheurd. Nou, God heeft nog meer beren in zijn kast. Je moet nou echt niet denken dat je God kan bespotten en manipuleren. Maar ja, toch zal het dan tot aan de volleinding der wereld, zal er gemanipuleerd worden. Zullen er valse leraren zijn. En die moeten er ook zijn, want er moeten ketterijen zijn. Opdat de oprechte openbaar zouden komen. Want de Heer maakt vaak in die wegen zijn getuigenis heerlijk. Ja. Dus die vraag, en dan nemen ze een beslissing. Laat ons, kijk, daar heb je het nou, de autonome mens, niet bekeerd. Waarschijnlijk waren die oudsten niet bekeerd. Hè. Ze hadden er natuurlijk een automatisme van gemaakt dat de Heer hun de overwinning wel zou geven. Ja. Laat ons van Silo tot ons nemen. Heel godsdienstig natuurlijk, want dan wordt iedereen ineens vroom. Laat ons van Silo tot ons nemen de ark des verbonds des Heeren en laat die in het midden van ons opkomen, opdat zij ons verlossen van de hand onze vijanden. Niet God, ze zeggen, opdat zij, die ark, die houten ark. Maar die houten ark, dat was God niet. Daar woonde de Heeren in, hè, tussen de gerubs. Ze keken op dat hout, op dat zederhout. Daar keken ze op. Opdat zij ons verlossen van de hand onze vijanden. En het volk dat zond naar Silo en men bracht vandaar de ark des verbonds. Dus die ark werd uit de tabernakel gehaald. En Hofni en Pinehas gingen met die ark mee. Of ze die ark ook gedragen hebben, dat was alleen aan de levieten. Maar het volk dan zond naar Silo en men bracht vandaar de ark des verbonds des Heeren der Scharen, die tussen de gerubs woont. En de twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas, die werden ook ineens heel vroom. Want die waren daar met de ark des Heeren. Er staat duidelijk dat ook Hofni en Pinehas meegingen in die strijd. En niet als soldaten. Nou, die waren, daar moet je goed op letten, die waren daar met de ark des Heeren, omdat ze priesters waren. En die gaven voor, nou we de ark des Heeren in ons midden hebben, nou is God met ons. En het volk, het hele volk, het hele krijgsvolk, trapte in die vrome strik. En het geschiedde als de ark des verbonds des Heeren in het leger kwam, zo juichte gans Israël, heel het volk, heel het regelvolk, juichte al zo dat de aarde dreunde. Dus ik heb al gezegd vanmorgen, de aarde dreunde daar in die vallei van de godsdienst. Ja. Wel veel herrie, ja, geen God, hè? Want wat geschiedde er verder? Dit zijn niet onze tekstwoorden, want het gaat over die vrouw van Pinehas, maar we lopen de tekst wel door. En kinderen, als je daar nou de geestelijke lessen van mag ontvangen, ja, dan ben je goed af. En het geschiedde als de ark des Heeren des verbonds in het leger kwam, zo juichte gans Israël met een groot gejuich, alzo dat de aarde dreunde. Kijk, nou komt er ook nog weer eens wat openbaar. Als de Filistijnen de stem des juichers hoorden, zo zeiden, wat is de stem van dit grote juichen in het leger der Hebreeën? En toen zij vernamen dat dat de ark des Heren in het leger gekomen is, toen schrokken ze zich dood, laat ik het zo maar zeggen. Dat wat maar niet zou even schrikken. Nou, ze vreesden, staat er. Want ze zeiden, God is in het leger gekomen. En ze kenden die God in zijn wonderen, in zijn almacht. Dat hadden ze met hun eigen ogen gezien. Wee ons, zeggen ze, want zoiets is gisteren en ingisteren, dat hebben we nog nooit gezien, staat er. Dat hebben we nog nooit gezien. Dit grote juichen, ja, en dat nou de ark in dat leger van de Hebreeën is, wee ons, wie zal ons redden uit de hand van deze heerlijke goden. He, ze spreken in het meervoud, omdat de Filistijnen meerdere goden hadden. Ze spreken in het kader van hun eigen godsdienst en zo beoordeelden ze ook de God van Israël. Dit zijn dezelfde goden die de Egyptenaars met alle plagen geplaagd hebben bij de woestijn. Hè? Dus daar wisten ze alles vanaf. Uitwendig. Dat hadden de omliggende volkeren. Rahab de hoer, die had er ook kennis van genomen. Hè? Van die oordelende en wonderdoende God. Ja, in die doortocht van de woestijn. Maar dan worden de Filistijnen door hun hoofdmannen aangegord. En er wordt hun een hart onder de riem gestoken. Zijt sterk en weest mannen, weest mannelijk. Oh, dat zijn we in onze dagen ook helemaal kwijt. Hè? Mannelijk, hè? Er wordt haast geen man meer gevonden. Nou, dat is ook een oordeel Gods. Hè? Want dat staat ook in Gods woord. De mannen zijn vrouwen geworden. En dan behoor je tot de afvalligste der afvalligen. Dat zegt ook datzelfde woord. Ik moet Gods woord preken. Zijt sterk en weest mannen, gij Filistijnen, opdat gij de Hebreeën misschien niet dient. Gelijk als zij ulieden gediend hebt, zo zijt mannen. Nou, het wordt al 3 keer toegezegd, zijt mannen. Hou je mannelijk. Nou, dat heb ik een betekenis voor Gods volk. Zijt mannelijk, zijt nuchter en waakt in de gebeden. Want al dat verwijfde in onze dagen, hè, daar is celibitaire sodomie uit voortgekomen. Het is allemaal van God vervloekt hoor. Je komt er bij God niet mee door. Want als die toetssteen van die ronde tafel wordt gehanteerd, dan zou je achterover in de hel vallen. Als je dat volhoudt, die gruwelijke zonde, die nou binnen het reefverdom, daarom kan God zware volk, kan in geen enkele kerk meer kerken. En als je dat tegenspreekt, dan spreek je God tegen. Want er zijn wel zoveel bewijzen van in Gods woord geopenbaard. Nee, zeg Henk van der Belt, de vrouw in het ambt, dat maakt een kerk nog niet vals. Nee, precies. Als je een wolf in schaapskleren bent, dan bezig je zulke taal. Hè? Dat doet Steef de Bruin ook. Dan ben je oud gereformeerd. Ja, het is nog erger als oud geraffineerd. Dat zijn ook de wolf in schaapskleren. En die zijn soms, ik heb al vanmorgen gezegd, die zijn soms heel bewogen. De tranen zouden uit je broekspijpen lopen. Maar laat je eigenlijk niet bedriegen. Laat je eigenlijk niet bedriegen door deze wolven in schaapskleren. Want dat zijn bedriegers. Dat zijn arbeiders van de Satan. Toen streden de Filistijnen en Israël werd geslagen. Zij vloden niegelijk in zijn tenten en geschieden een zeer grote nederlaag. Zodat er van Israël vielen 30.000 voetvolks. Hè, eerst 4.000. En nou bijna een tienvoudig deel daarvan. 30.000 soldaten. Maar het ergste was en de ark Gods werd genomen. En de twee zonen Eli, Hofni en Pina stierven. Hè, dus de Heere die begon de tucht in eigen hand te nemen. En als dat gebeurt, dan vallen er doden. Nou, ik ken het ook in de tijd zetten. Ik ken nog man en paard noemen, hè, die zo dood hebben gevonden vanwege dat oordeel Gods. Het wordt allemaal in de kerkelijke doofpotten gedaan. Het helpt niet, hoor. Dat helpt je geen zier. De Heer maakt alles openbaar. Ja, en dit kwam ook openbaar. Hè. Hofni en Pinaas die hadden met de godsdienst, daar hadden ze een hele spotdienst van gemaakt. Een duivelse dienst hadden ze ervan gemaakt. Van het heilige hadden ze het onheilige gemaakt. En Eli die de tucht niet toepaste, toen deed de Heer het en hij sloeg Hofni en Pinaas. Het was voorspeld, het was voorzegd. Dat was al in het oordeel aan Eli bekendgemaakt. En dat gebeurde hier. Nou, er was er nog één ontkomen, Benjamiet uit de slagorde. En hij kwam te Silo dezelfde dag en zijn klederen waren gescheurd. Dus die man die was ook in de rouw en de aarde was op zijn hoofd. Dat was een teken van rouw. Dat was een teken van rouw dat er iets vreselijks gebeurd was. En Eli zat op een stoel aan de weg. Hij zat aan de kant van de weg. En zijn hart was sidderende vanwege de ark Gods. Dus Eli zat als het ware al op de uitkijk. Hoe zou die strijd aflopen? De Heere sprak niet meer tot hem, dus hij wist het niet. Ja, hij wist het door de profetie die Samuel aan Eli had bekendgemaakt, die de Heere tot Samuel gesproken had. Maar toch, hij zat aan de kant van de weg. En als die man kwam om zulks te verkondigen in de stad, toen schreeuwde de ganse stad. Dus er waren toch nog wel heel veel mensen met een sprekend geweten. Met een sprekend geweten. Want zo'n verkondiger, zo'n onheilsboodschapper, die sprak zich lopenderweg of rennenderweg uit. En hij herhaalde steeds die boodschap wat er gebeurd was. En daaruit volgt dat heel de stad schreeuwde. Dat is de inwoners der stad riepen en schreeuwden overluid van droefheid als zij hoorden dat de ark des verbonds weggenomen was. Ja, en ik heb u al gezegd, een tabernakel zonder ark is geen tabernakel meer. Dat is een lege tent. Daar kan de bediening der verzoening niet meer plaatsvinden, want er kon geen bloed gesprenkeld worden op het verzoendeksel. Dat kon niet meer plaatsvinden. Nou, dat is de kerk van vandaag. Allemaal kerken zonder ark. Want er wordt wel Christus gepreekt, maar niet de Christus der Schriften. Nee. Want als je de Christus der Schriften spreekt, preek je zoals Christus gepreekt hebt, separerend, afsnijdend. Want als de wet niet meer verdoemt, spreekt het evangelie niet meer vrij. Geen enkele predikant in onze dagen, reformpredikant, preekt de wet tot verdoemenis. Nou, ik hoor het wel eens spreken, denk ik. Nou, ik zet hem maar weer uit, want het is allemaal weer die gesneden koek. Dat eenzijdige evangelie, dat evangelie naar de mens, wat de mensen graag willen horen. Ja. En weet je wat je eronder krijgt? Verharding. En weet je wat daarop volgt? Verwoesting. Want dan word je hard als beton. Ja, dat is al van steen. Dat is natuurlijk al van steen. Maar Gods volk kan daar niet onder verkeren, hoor. Ik weet het uit mijn eigen leven. Dan moet je echt uit. Op bevel Gods. En al die predikanten zeggen, nee, Henk van der Belt ook. Hij zegt, nee, als de vrouwen in het allemaal, als die daartoe besluit, dan moet je gewoon blijven, hoor. Natuurlijk, natuurlijk. Maar ja, of je er nou blijft of dat je eruit weggaat. Waar ga je eigen dan begeven? Buiten de lege plaats of ga je naar een andere kerk? Nou, dat is water naar de zee dragen. Dat is van de regen in de drup, zegt het spreekwoord. Dat helpt je niks. Nou, want overal ligt het oordeel op. Komt, laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de lege plaats, zijn smaadheid dragende. Nou, er is geen enkele dominee die het kent, en dat kent je wel verzekerd. Er is geen enkele dominee die het kent. Je moet ze maar opluisteren. Het is allemaal horizontalisme in onze dagen. Ja? En dat lees je in de reformatorische media. Het is alles horizontalisme. En het is vaak nog spotten met God en zijn woord. Gewoon spotten met God en zijn dienst. Spotten met God, met zijn woord en met zijn heilige wet. Die slag, die moesten ze verliezen. En het volk Israël verloor 30.000 voetvolks. En de ark Gods werd genomen en de twee zonen, Eli, Hofni en Pinhas, stierven. En toen werd die tijding bekendgemaakt. En de inwoners der stad schreeuwden, de Silo. En als Eli de stem des groeps hoorde, zo zei hij, wat is die stem deze beroerte? Toen haastte zich die man en hij kwam en boodschapte het Eli. Dus toen kreeg Eli die boodschap dat het volk Israël de slag had verloren. En Eli nu was een man van 98 jaar, bijna 100 jaar, en zijn ogen stonden stijf, dat hij niet zien kon. En die man zeide tot Eli, ik ben degene die uit de slagorde kom, en ik ben heden uit de slagorde gevloden. Eli zeide, wat is er dan geschied, mijn zoon? Toen antwoordde hij, hij die de boodschap bracht en zeide, Israël is gevloden voor het aangezicht der Filistijnen, en er is een grote nederlaag onder het volk geschied, en daarboven zijn uw twee zonen, Hofni en Pinhas, gestorven. En toen kwam de slag en de ark Gods is genomen. Want dat van Hofni en Pinhas, ja, dat wist hij al, dat dat gebeurde zo. Maar, en er staat er geschreven en het geschiedde, want ik moet u eerst zeggen, dat toen Eli die profetie, die oordeelsprediking van, uit de mond van Samuel hoorde, dat Eli zeide, hij is de Heere, hij doet wat goed is in zijn ogen. Toen viel die al aan Gods kant. En hier staat er geschreven, en het geschiedde, als hij die boodschapper van de ark Gods vermeldde, zo viel hij, dus Eli, achterwaarts van de stoel af aan de zijde de poort en brak de nek en stierf. Hij zat aan de zijde de poort, niet bij de tabernakel, maar hij zat aan de zijde de poort
van de stadspoort betekent dat. Dus hij zat op de uitkijk en hij brak de nek en hij stierf, want hij was oud en zwaar en hij richtte Israël 40 jaar. Zo is Eli aan zijn eind gekomen. Nou, Eli is wel met schrik in de hemel gevallen. En maar dat betekent natuurlijk niet dat dat oordeel daarmee glad te strijken is. Daar werd Gods naam mee gelasterd en daar was hij de oorzaak van. Dat is eigenlijk het ergste wat Gods volk en knechten kan overkomen. Als ze daar schuldig aan zijn, dat de naam Gods om hunnentwil gelasterd wordt. Want hij heeft het geweten. Dat was eigenlijk opzet in het spel. Niet dat Eli zich daarover verblijde. Nee, hij had het kunnen voorkomen. Dat staat. Maar hij heeft dat nagelaten uit gemakzucht, uit vrees, menselijke vrees. Dat is een vervloekte zonde. Mensenvrees is een vervloekte zonde. Ja. Heeft Gods volk dat dan nooit? Nee, het is een vervloekte zonde. Ik zeg niet of Gods volk dat niet heeft. Of nooit heeft. Maar dat is een vervloekte zonde. Want dat is een demonstratie van heidens ongeloof. God zult gij vrezen. Vrees die, die ook macht heeft, een zielenlichaam in de hel te werpen. Vrees die. Dus Eli viel achterwaarts van de stoel af. En de zijde de poort en brak de nek en stierf, want de man was oud. En hij richtte 40 jaar. En nou komen we eigenlijk vanaf vers 19 tot 22, de tekst van onze overdenking. Pinhas had een vrouw, want er staat. En dat was natuurlijk de schoondochter van Eli en zijn schoondochter Pinhas vrouw. Haar naam wordt niet genoemd, was bevrucht. Zij zou baren als deze de tijding hoorde dat de ark Gods genomen was en haar schoonvader gestorven was. En haar man, zo kromde zij en baarde, want haar overvielen de weeën. Dus die vrouw, dat was een godvrezende vrouw. Bij Eli ging het ook niet zozeer om die boodschap van Hofni en Pinhas dat die gesneuveld waren als een oordeel Gods. En je leest precies hetzelfde bij die vrouw, maar die trekt het zich nog veel meer aan. En daar komen ook de vruchten uit voort. Dat zij die last dat de ark Gods was weggevoerd, was weggenomen. Als zij die tijding hoorde, dat staat er ook letterlijk, dat de ark Gods genomen was, gaat hij niet over Hofni en Pinhas. Nee, dat de ark Gods, dat staat bovenaan. Dat was haar zwaarste last. Dat de ark Gods genomen was. De ere Gods was weggevoerd. En haar schoonvader gestorven was en haar man, dat staat op de tweede plaats. Zo kromde zij zich en baarde, want haar weeën overvielen haar. Als de kerk nog eens in zulke barensnoden komt, hè, zoals die vrouw van Pinhas, hè, dan kunnen er nog wonderen gebeuren. Want de Heere zegt, als mijn volk zich schuldig zal kennen en een welbehagen krijgt aan de straffen der ongerechtigheid, dan zal ik aan mijn verbond gedenken. Maar ja, wat is het nou in onze dagen? Het wordt allemaal, komen ze met rationele oplossingen aan dragen. Een beetje vroom praten is zo Steef de Bruin, maar daar is niks van God bij. Dus je kent Gods woord, je kent Gods naam misbruiken, heel vroom, op een hele vrome manier, niet spottenderwijs. En het is spotten, want dat is precies hetzelfde. Het is niet bij God vandaan gesproken. Het is allemaal veralgemenisering. Het wordt allemaal toegepast alsof alle beleiders Gods kinderen zijn. Zo wordt er in onze dagen gesproken. Er wordt niet meer gesepareerd. Wie zijn dat nou? Die schijnchristenen en die ware christenen. Wie zijn dat nou? Je hoeft ze dan vanaf de preekstoel niet aan te wijzen. Maar je moet wel uit Gods woord preken. Want Gods woord predikt mij dat. De rechtvaardige gaat het wel en de goddeloze zal het rampzalig van. Dat moet echt gesepareerd worden. Dat moet echt, en dan moeten de kentekenen genoemd worden. Het leven uit Christus. Kijk, hier rond de tafel is daar een toetssteen voor. Nog veel meer natuurlijk. Meneer, tekel u farsin. Dat is ook zo'n toetssteen. Dat moet gepredikt worden. Dat wordt in onze dagen niet meer gedaan. Maar die vrouw van Pinhas, die was zwanger met het oordeel Gods. En het grootste oordeel in dat oordeel was toen zij de tijding hoorde dat de ark Gods weggevoerd was. De ark die van Gods gunst getuigd was weggevoerd. Ikabod. Ja, zo, dat komt nog openbaar in het verdere van deze teksten. En omtrent de tijd van haar sterven, zo spraken de vrouwen die bij haar stonden, vrees niet. Ja, die had ook nergens geen verstand van, hè, want dat zegt de godsdienst. Ja, je hoeft echt niet bang te zijn voor de hel. Vrees niet. Daar hoef je niet voor te vrezen. Want die geloven niet in het bestaan daarvan. Die mensen die denken, zoals dokter Huigen en Steef de Bruin, dat, dan ben je oud-gereformeerd, dat het wel mee zou vallen.
Terwijl Gods woord zegt, vrees dien, die ook ziel en lichaam beide kan werken in de hel.
Nou, zegt Steef de Bruin, zo erg is het niet. Dat zijn nou de atheïsten binnen het reformdom. En dat is al een oordeel Gods. En dat is al jaar en dag, heb ik vanmorgen gezegd, aan doorkankeren. En er is geen dominee die het ziet. Er is geen dominee die zijn stem tegen. En dan gaat God de tucht hanteren. Nou komt God ten gerichte. En nou zullen we kijken hoe lang men die vrome stand nog op kan houden.
Omtrent de tijd van haar sterven, zo spraken de vrouwen die bij haar stonden. Vrees niet, want gij hebt een zoon gebaard, waren de vroedvrouw. Doch zij antwoordde niet en nam het niet ter harte. Dat betekent niet dat zij op dat moment stierf. Ze antwoordde niet vanwege dat ze al gestorven was, nee, een zoon gebaard, daar sloeg ze geen acht op. Ze was maar met één ding in nood. De ark is weggevoerd. En als dat nou waar is in je leven, er staat aan de ene kant in Gods woord, zoek eerst het koninkrijk Gods. Dus dat betekent, Gods koninkrijk, dat moet nummer één zijn in je leven. De ere Gods en al dat andere zal je worden toegeworpen. Nou, daar was die vrouw, de ere Gods, daar was haar hart op gebrand. Voor de inleving des harten ging de ere Gods veel hoger bij die vrouw van Pinaas als haar zaligheid. Als je daar vreemdeling aan bent, dan ben je niet wedergeboren. Nee, dat mag je echt zeggen hoor. Want dat gebeurt al in het uur van de wedergeboorte, dan krijg je de ere Gods op je hart gedrukt. En dan zal de ijver van Gods huis je verteren. Niet in die mate zoals bij Christus. Maar als je er geheel vreemdeling aan bent, ben je niet wedergeboren. Die toetsteen die worden niet meer aangelegd in onze dagen. Maar die vroedvrouwen die waren daar ook een kundig aan. Want vrees niet, want gij hebt een zoon gebaard. Ja, die ondervonden daar niks van. De ark weggevoerd. Nou ja, we hebben toch de tabernakel nog. Hè? Weet je wat er tegenwoordig gezegd wordt? Ja, je moet niet kijken wat we verloren hebben, maar wat we nog hebben. Nou, dat is niks. Een tabernakel zonder ark. He, er wordt de Christus gepreekt, maar niet Christus in die gekruisigd. De bediening, de verzoening is daaruit. Als de geest daaruit is en die de geest van Christus niet heeft, die komt er niet toe. Dus daar werkt de Heere niet meer. Ook niet meer in het kader van het gezaghebbende woord. Want het gezag van de Heilige Geest rust altijd op degene die God geroepen heeft om het woord te prediken. Anders is er geen sprake. Want als je gaat sjoemelen zoals Eli. Ik heb wel eens tegen een dominee gezegd. Man, ik hoor uit jou spreken dat God niet meer tot je spreekt. Je bent een hele vreemdeling daarvan. En dan is het nog maar de vraag of ze echt bekeerd zijn. Maar die vrouw van Pinehas. Die wist daar alles van. En zij noemde het jongste Ikebod. Die vrouw van Pinoas, niet die vroedvrouwen. Die vroedvrouwen die hebben niet die zoon Ikebod. Nee. Zeggende, wat betekent, er komt de betekenis tegelijk achteraan. De eer is weggevoerd uit Israël. En dan komt de reden erachteraan. Omdat de ark Gods gevankelijk weggevoerd was. En om haar schoonvaders en haar manswil, want daar zag ze ook nog wel het oordeel in. Het grootste oordeel, dat de ark was weggevoerd. En maar het was ook een oordeel dat Eli daarbij omgekomen was, niet in die strijd, maar was achterovergevallen naar zijn nek gebroken. En Pinehas die was in die strijd, hoewel die niet met het zwaard geslagen heeft, maar die stond wel bij die ark. En die was er ook in omgekomen. Die Filistijnen hebben al die levieten die die ark droegen, hebben ze neergesabeld en ze hebben die ark weggevoerd. En we zullen er eerst van zingen, gemeente. En wel uit dat 31ste vers waar er van gesproken wordt van deze geschiedenis uit Psalm 78, het 31ste vers. Het onderpand van het heerlijk alvermogen, zijn heilige ark gaf hij voor Israëls ogen, de Filistijn in ongewijde handen, zijn volk ten zwaard of in de slaafse banden. En wat er verder volgt in dat 31ste vers van Psalm 78. Absoluut bekend dan. En dat mens heeft het kruis gedragen. En dat mens verkeerde onder het kruis, onder het heilige kruis. Reizen ze naar het erfgoed, hierboven naar het vaderlijk huis. En dat is een waarachtig kenmerk, wat bij deze vrouw van Pinhas openbaar komt, dat het koninkrijk God stond bij haar nummer 1. De ere God stond bij haar nummer 1. Je hoeft er bij die vrouw echt niet met koetjes en kalfjes aan te komen met zo'n algemeen praatje. Nee, want er staat duidelijk, toen zij zelfs die zoon gebaard had, antwoordde zij niet en ze nam het niet ter harte. Dat is, zij werd door zulke woorden niet bewogen. Het verkwikte haar hart niet, want zij kon geen vruchten meer voortbrengen in der eeuwigheid. Als hij nou voordoet dat de ere Gods je aan het hart gaat, en je kan nog verkwikt worden door de dingen die in deze wereld. Ja. Nee, dat kon die vrouw niet meer bekoren. Weg wereld, weg schattigheid, kunt niet bevatten. Hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren. Nou, dat had ze ook. De man werd nog weggenomen. En dat was ook een last, maar dat stond niet bovenaan. Maar er staat duidelijk dat zij ook vanwege, niet alleen vanwege de aarde gods, dat stond bovenaan, maar ook dat haar schoonvader en haar man waren omgekomen. Dat ging haar ook te harte. Dat was nog een oordeel in het oordeel. Maar hoe deze vrouw de lasten gedragen heeft, hoe zij Ikabod heeft gebaard, niet Bethel, niet Pniel, al die kerknamen in onze dagen, dat is ook niet een vertegenwoordiging van de werkelijkheid. Nou, het is alles Ikabod.
Ja.
En ik heb dat in mijn leven. Het is altijd een geweldige strijd geweest voor mijn ziel. En dat ik dat heb aangezien, dat die kerken niet afweken, maar afgevallen zijn. Ik heb er een hartinfarct aan overgehouden. En de Heer heeft die last deels weggenomen. Want dat was een last niet te dragen. Nee, drukte mijn schouders naar beneden. Zulke een last van zonden en plagen. Dan moet je die verzoening deelachtig zijn in Christus. Want die vrouw van Pinhas, dat was een geoefende vrouw in Christus. Want anders krijg je zulke lasten niet opgebonden, dat kun je zo vertellen. En dan krijgt de beginnende kerk ook nog niet eens opgebonden. Nee, daar heeft de Heer zijn discipelen in de eerste jaren van gevrijwaard. En maar later hebben ze het wel ontvangen. Als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterkt dan uw broeders. Dan krijg je die lasten opgebonden. Na de tweede bekering. Eerder niet hoor. Maar deze vrouw die kende dat. Die kende een Bethel en die kende een Pniel. Dat kan je bij God vandaan verzekeren. Want anders kreeg ze die lasten niet opgebonden. Want zij was zwanger van de Ere Gods.
Ja.
En zij noemden het jongste Ikabod zeggende, de eer is weggevoerd. Nou, dat was voor haar de hel. Zij kon die zoon geen andere naam geven. Zij kon die zoon geen Samuel geven, al die klinkende namen. Kon niet, nee. De eer was weggevoerd. De ark was weggevoerd. De bediening der verzoening was weggevoerd. Dus die tabernakel, dat was een holle tent geworden. Want overal waar God niet in is, dat zijn allemaal holle vaten. En dat klinkt wel hard. Hè? Holle vaten klinken het hardst. Nou, het dreunde van de godsdienst in dat dal. En dan moet je nog weten, en zij legerde zich bij Ebenezer. Ja, dat was toen nog niet, dat heb ik gezegd, maar dat is ook waar. Moet je nagaan. Het gaat allemaal met vromigheid gepaard, het gaat allemaal met godsdienst gepaard.
Maar als de Heer er niet in is, nou dan is het een holle beweging. En dan is het een spotbeweging. En zij noemden het jongske Ikabod, zeggende: de eer is weggevoerd uit Israël, omdat de ark Gods gevankelijk weggevoerd was. En omdat Eli eigenlijk in het oordeel, uitwendig weliswaar voor hem, want Eli was een kind Gods, maar omdat hij op die wijze was gestorven en dat haar man in onbekeerde staat op het slachtveld was omgekomen. En dat laatste vers, hè, en zij zeiden, het wordt nog een keer herhaald: de eer is gevankelijk weggevoerd uit Israël. Deze vrouw, dat zegt de kanttekenaar, die klaagt meer over en is bedroefder om de algemene schade. Ja, dat is een verkeerde uitdrukking, want dat is nog veel te licht uitgesproken. Niet om algemene schade, maar ze was innig verscheurd, zo moet ik het zeggen, niet om algemene schade, maar vanwege dat de ark Gods was weggevoerd, de ere Gods was weggevoerd. Dat was voor haar de last dan om haar eigen verlies. En dat was bij Eli ook enigszins zo, want toen hij dat bericht hoorde dat de ark was weggevoerd, toen viel hij achterover en brak de nek. En hij had al gezegd in het vorige hoofdstuk, was hij met dat oordeel, had hij kunnen mijnen: hij is de Heere, hij doet wat goed is in zijn ogen. Maar Eli kwam er niet best af. In die zin, hij stierf niet tot eer van God. Zijn sterven was niet tot eer van God. Nou, en dat zie je nou in onze dagen overal. Als de mens er maar goed afkomt. Nou, je bent gauw thuis, hoor. Ja. Maar dan zie ik die Samuel Rutherford staan aan dat sterfbed van Lord Gordon. En Lord Gordon, dat was een man van genade, maar hij had één keer nagelaten om tegen een kwade wet te stemmen, want daar was hij voor in de positie. Hij had het nagelaten. En toen kwam Samuel Rutherford aan zijn sterfbed. Hij zegt: je kunt zo niet sterven. Ik kan absoluut niet. Ik kom in naam van mijn meester. En mijn meester heeft gezegd: ik heb geen genade voor Lord Gordon. En toen ging die, net als die Samaritaanse vrouw, toen wilde hij zich er nog onder uitwerken met allerlei vrome woorden. Nee, zegt Samuel Rutherford. Nee, het moet weer gaan als door het oog van de naald. Het moet weer gaan als ware opnieuw door die enge poort. Als opnieuw. Niet opnieuw, maar als opnieuw. En Samuel Rutherford, die mocht het recht Gods hanteren. Een dienst kreeg des Allerhoogste Gods. Dat was in werkelijkheid zo. Niet zoals die dienstmaagd in Handelingen 16 dat uitschreeuwt achter Paulus en Silas. Nee, Samuel Rutherford, die mocht daar staan. En hij handhaafde de kerkelijke tucht. Op zo'n wijze, zoals in onze dagen zijn ze daar volstrekt onbekend aan. Volstrekt onbekend. Want het is wel zo ver afgevallen. Hè, al die zaken, die zijn onbekend geworden. En ja, wat een boer die kent, dat eet hij niet. En in onze dagen, in kerkelijk geestelijke zin, gaan ze erover lasteren. Omdat ze het niet kennen. Dan gaan ze erover lasteren. Zo ver is het weg, ja. Maar Eli, die kreeg wel de slag naar binnen, maar hij stierf niet tot eer van God. Kwam de Heere daaraan tekort? Nee. De Heer heeft genoeg aan de dood van Christus. En daar is die op het hoogst verheerlijkt. De rechten Gods, die zijn door de gehoorzaamheid van Christus tot op het hoogst verheerlijkt. Dus de Heer neemt alleen maar genoegen met het volbrachte werk van zijn lieve Zoon. Maar als hij dit oordeel in het leven van Eli en zijn geslacht glad gaat strijken. Ja, maar bij David, dat was ook een mes, hè, in zijn huis. En wat heeft Salomo allemaal niet uitgespookt, hè, met die afgoderij. Als hij zo gaat praten, dan ben je het punt van no return absoluut gepasseerd. Want dan ben je echt een spotboef. Als hij de zonde van Gods volk ter hand neemt om je eigen zonde te kerstenen. Nou, dan ben je een duivel. Dat kan hij wel vertellen. En zij noemden het jongste Ikabod, zeggende: de eer is weggevoerd uit Israël, omdat de ark Gods gevankelijk gevoerd was. En zij zeiden: de eer is gevankelijk weggevoerd uit Israël, want de ark Gods is genomen. Als de bediening der verzoening wordt weggenomen, als de Heer zijn geest uit de kerken haalt, dat is het ergste oordeel wat er kan bestaan. Want dan is alles poppenkast, reformatorische poppenkast. Ja. En het oordeel ligt al zo lang op de kerken. Dat lag al op de hervormde kerk.
Dat heb Kobrugge al beleden. Dat heb oudvaders uit 1600 al gezegd. Dat wordt in onze dagen helemaal niet meer erkend zelfs. Nee, nog geen eens uitwendig. Nog geen eens uitwendig. Dominee Hogeland zegt, ja, de afscheiding was onvermijdelijk. Nou mensen, dan weet je toch echt helemaal nergens van. Dan weet je echt helemaal nergens van. Hoe durf jij het een dominee te noemen? En dan heb ik het over de verdeeldheid van de kerk en de oorzaak laten ze liggen. Maar deze vrouw komt bij de oorzaak. Dat was geen symptoombestrijding. Dat waren geen schijnzwangerschapweeën. Nou, nou. Zij was in barensnood vanwege de ere Gods. En daar moeten we ons maar aan toetsen. Ja, want als de ere Gods ons niet meer te zeggen, niks meer te zeggen heeft, nou hoor ik ook wel van die mensen en die beginnen dan gelijk met het oordeel te zwaaien. Nee, dat heeft deze vrouw in die zin niet gedaan. Ze was ook geen ambtsdrager. Maar Eli had de authority om bij God vandaan te zeggen tegen Hofni en Pinaas, als je zo doorgaat, dan zal de Heer je verdoemen. Oh ja. Maar er moet altijd achteraan klinken als je je eigen niet bekeert. Het oordeel wordt door God zelf uitgesproken. Ten dag als gij daarvan eet zult ge de dood sterven, dat moet gepredikt worden. En dat de Heere die Hofni en Pinaas aan zijn vloek neerzet, dat moet ook gepredikt worden. En of ze je dan daarom lachteren, dat scheelt niks. Dat scheelt niks. Het woord moet gepredikt worden in al zijn schakeringen. Maar hier komt toch wel de genade Gods in Christus heerlijk uit bij deze vrouw. Ook al betreft het het mijnen van het oordeel. En zij noemde het jongske Ikebot. Dat kan je uit de tekst opmaken dat ze dat kind, dat heb ze heel niet in de armen genomen. Want ze sloeg er geen acht op, ze nam het niet ter harte. Heel dat kind niet. Ikebot, de eer is weggevoerd. En in die tijden leven we. Alle kerkklokken die luiden Ikebot, Ikebot. Ja, dat hoort geen mens. Nou, er zijn nog wel broeders, maar dan moet je voor buiten de lege plaats verkeren. Anders hoor je dat geen eens, anders zie je dat niet. De Heere slaat ze allemaal met verblindheid. Alle licht ontneemt hij ze. Alle onderscheiden, er is geen onderscheiden kennis meer. De sleutel Davids worden dan weggenomen. En ik heb vanmorgen gezegd dat die sleutel Davids ook de sleutel der kennis, want dat zegt de Heer tegen de Farizeeën, gij hebt de sleutel der kennis weggenomen. Ze hadden allemaal de eigen wetten in plaats daarvoor gesteld. Die uitwendige poppenkast, hè? Wit gepleisterde graven. Kijk, dat is Ikebot. Wit gepleisterde graven. Het lijkt allemaal mooi en prachtig. Net zoals die Monsanto maiskolven. Ziet er allemaal prachtig uit. Maar als je het eet, eet je puur vergif. En zij noemden het jongske Ikebot, zeggende, de eer is weggevoerd uit Israël. Ja, je zou je eigen leegwenen. Ja, dan kon Jeremia kon zijn eigen wel leegwenen. Weet je wat hij zegt? Vervloekt is de man die bekend gemaakt heeft dat ik geboren ben. Dan gaat hij ze net als Job zijn geboortedag vervloeken. Niet omdat hij zijn leven zat is. Nou. Maar vanwege deze zaak. Omdat de ere Gods, er werd mee gespeeld. Die werd op de straten vertrapt. Binnen het volk der Joden, door het volk der Joden, door allerlei afgoderij. Belials mannen, die zaten in de kerkenraad. Hier, of niet in Pinnas. Nou, daar hebben we de kerk van vandaag. Belials mannen stond op de preekstoel. En als je nou nooit Ikebot hebt ingeleefd voor God, als de wet je niet hebt verdoemd, dan heb het evangelie ook niet vrijgesproken, want Christus maakt alleen diegenen vrij die door de wet verdoemd zijn. Ja, en we zijn, dat vonnis, dat hangt, hè, daarin leven we in dat oordeel. We hangen alle in hetzelfde oordeel. Die claim van de wet, dat vloekvonnis van de wet, dat hangt als een zwaard boven ons. Daar is geen ontkomen aan. Maar om nou te komen tot die erkenning. Nou, Hanna had er iets van geleerd. Die vrouw van Elkana, eerst er onvruchtbaarheid ingeleefd. En toen kwam de Heer eraan te pas. En zij mocht Samuel baren. En dan gaat hen, als zij daarvan zwanger is, en dan gaat ze er al van zingen. De Heere dood en makkelijk. Nou, je moet dat lied van Hanna, dat loflied van Hanna, maar eens lezen. De Heere doet er helle nederdalen. En dat kende deze vrouw van Pinaas ook al van A tot Z. Ja, ik heb al gezegd, het was een geoefende vrouw in de zaken Gods. Het was een moeder in Israël. Maar ze gaf niet zozeer om vleeselijke kinderen. Hè, want als de ere Gods is weggevoerd, ja, dan baart de kerk ook geen tweelingen meer. Nee, dat is heel eenvoudig. Ze zullen altijd maar tweelingen baren, maar we leven nou ook in onze dagen in het oordeel. In het oordeel. En die dominees die kunnen er allemaal mee leven. Biddagen organiseren. Het helpt allemaal niks. Het helpt allemaal niks. Nee, de oorzaak moet worden weggenomen. God zal Juda's steden herbouwen uit het stof. Dan moeten die brokstukken er allemaal aan. Moeten allemaal opgegeven worden. En als zolang dat niet gebeurt. Ja, God gaat het doen. Want alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft. Die zullen uitgerukt worden en in het vuur geworpen. Dus de Heer gaat het opruimen. Maar dan is het oordeel des te vreselijker. Des te vreselijker. En die hoge land. Ja, de zonde van kerkelijke verdeeldheid. Nou, het is gewoon een stripverhaal. Het is gewoon een stripverhaal. Want dat is al dat is een mantra geworden vanaf dat de afscheiding al bestaat. He, dat hebben al zoveel predikanten geroepen. Maar niemand komt ermee in de schuld. Er wordt wel over de schuld gepraat. Over de breuk van Jozef gepraat. Maar als je nou werkelijk zoals Jeremia in de breuk van land en volk. En je hebt die oordelen gemijnd zoals deze vrouw. Dan ga je ook de roepende zonde van kerkland en volk, ga je daar tegen getuigen. Dat kan niet uitblijven. Dat kan absoluut niet uitblijven. Dan ga je niet discussiëren. Dan ga je geen platforms oprichten van de dialoog. Nou, absoluut niet. Dat vindt niet plaats aan die ronde tafel van Christus. Dan moet alles rond zijn. De ere Gods, dat moet alles rond zijn. Er mogen geen hoeken aan zitten. Er mogen geen inkepingen in zitten. Er moet alles rond zijn. Van eeuwigheid tot amen betekent dat. En als je daar mee gaat sjoemelen en je maakt er een vierkante tafel, kijk, dat is de kerk van vandaag. Het zijn allemaal vierkante tafels. Hè? Allemaal tafels van de dialoog. Daar heeft God niks mee te maken. En er zijn de preekstoelen en dan proberen ze iedereen het naar de zin te maken. Voor elk wat wils, godsdienst. Nou, dat mag je van mij houden. En dan was Jeremia, de profeten, die moesten daar niks van hebben, want dat waren mannen gods. Die waren door God geroepen en bekwaam gemaakt om het woord te preken. Ze wilden ook niet anders. Ze wilden ook niet anders. En dan komen ze wel in de schuld met de zonde van land en volk. Kunnen ze ook nog mijnen? Maar die voorbeden van Jeremia wordt afgesneden. Ik heb u al gezegd, Jeremia wordt niet afgesneden. Deze vrouw wordt ook niet afgesneden. Ondanks haar stierf. Zij wordt niet afgesneden. Nee, deze vrouw is afgereisd naar Immanuels land. Dat erfgoed ging boven naar het vaderlijk huis. Oh, absolute waarheid. En Ichabod hebben ze achtergelaten. Ichabod verdwijnt in het graf. Ja, de zonde is een schandvlek der natie. Maar gerechtigheid verhoogt hem voor. Gemeente, luisteraars. Hoeveel is Christus u waard? 30 zilverlingen? Overrekend nou de kost is. Want het ga je wel kosten. Deze vrouw heeft het alles gekost. Want de ere Gods was weggevoerd. Dat was haar buit. En het was weggevoerd. Nou zegt de Heer tot die vrouw, nou kom nou maar bij me zitten, kom nou maar bij me zitten in mijn troon. Nou is uw tijd vervuld. Ik heb al gezegd, ze is afgereisd naar Immanuels land. Want de weg zou voor u te veel zijn. Dan gaat de Heer zijn volk verhogen. En die stand van de strijdende kerk naar de triomferende kerk, dat is een adelstand. Ja, Gods volk, hè, ook behoren tot de strijdende kerk, die zijn in Christus al tot de adelstand verheven. Want ze zijn vrijgemaakt door de Zoon. Dat wordt niet meer gepreekt. Wat is nou de vrijmaking van de zoon? We gaan niet met 7 mijl lazen over die zondeval heen. Nou, absoluut niet. Nou, die oude mens moet sterven. De Heere gaat die ketenen des duivels, gaat die verbreken. En gaat die ziel een vlezen hart geven, neemt dat steenhart eruit. Er vindt een wedergeboorte plaats. Een vernieuwing plaats. Wat vindt er plaats? De rechtvaardiging van de goddelozen. Ja? En dan ben je gelijk direct een nieuw schepsel in Christus. Dan ben je een nieuw schepsel in Christus. He, want die in Christus zijn, die is een nieuw schepsel. Al het oude is voorbij gaan. Dus dat oude moet eraan. Dat moet je opgeven. En ziet, het is alles nieuw geworden. Dat betekent natuurlijk niet dat Gods volk niet meer vleeselijk is. Want dat lijk, dat corpus van die oude mens, moeten ze nog meedragen. Maar die oude mens is gestorven. Definitief. Definitief. Wordt ook niet meer geleerd. Men is tot Rome teruggekeerd. Al die Romeinse, als ik dat aanhoor, ik ken het niet meer aanhoren. Ik ken het absoluut niet meer aanhoren. Want die dominees, al zouden ze nog bereidwillig zijn, in geestelijke zin, vanuit de geloofsbereidwilligheid, om zich door het woord te laten corrigeren. Nou, dat zou mijn hart hebben. Ze moeten er niks van hebben. Nou, ze moeten er niks van hebben. Ze willen zich niet door Gods woord laten tuchtigen. Nou, dan zegt de psalmist dat het toch anders, hè? De rechtvaardige sla mij. En het zal olie op mijn hoofd zijn, zegt hij. Want dat heb Gods volk graag, hoor, want die vertrouwen zichzelf niet meer. Maar nou hebben ze zoveel zelfvertrouwen, dat groeit boven de godsvertrouwen. Dat hebben ze nooit aan gehad. Want als dat boven de godsvertrouwen, dat hebben ze wel in de mond, maar niet in de geloofsoefening, want ze hebben dat ware geloof niet. Dat zijn nou de vruchten van het universalistische geloof. Daar is niks van Christus in. Dat is een tabernakeldienst zonder ark. Versta je het nou? En dat komt ook openbaar, want dat zijn allemaal holle klanken, vrome klanken weliswaar. Maar weet je wat eruit is? Die geloofsoefeningen, die bediening des geestes. Die olie des geestes, dat de wijze maagden in haar hart aandroegen. Dat is dat vaatje met olie. En die dwaze maagden, die achten dat niet nodig. Nou, en daarmee kunnen de huidige beleiders nog niet eens mee wedijveren met het geloof, met het tijdgeloof van de dwaze maagden. Want daarom is het ook een overal afval. Niet afwijken. Het is niet maar een afwijking. Van, ik ben de verkeerde weg ingeslagen. Even is een terug uit en weer terugrijden weer op de goede weg. Nou. Het is van de rots al gegaan. Het ligt al in de ravijn. Het is te pletter geslagen. En weet je wat het grootste oordeel is? Geen mens heeft het in de gaten. Nee, want daar richten ze weer een discussie op. Of een stichting. Hè, helpende handen. En zo helpen ze elkaar. Allemaal EHBO. Maar deze vrouw die had deel aan het zaligmakende werk in Christus. De vergeving der zonden, het kindschap Gods. En wat was er op haar hart gebrand? De ere Gods. Ja. Nou, dat was haar liever als haar eigen leven. Dat was haar liever als het verlies van Eli, de schoonvader en de man, Pinaas. En toen zei de Heere, omdat je nou zo zwanger bent van mijn eer, mijn naam, mijn leer. Toen heeft de Heere die vrouw verhoogd, uit de drek verhoogd en gezet bij prinsen en koningen, bij de Heer Jezus en bij de Vader in zijn troon. Want gij zult zitten in mijn troon, oordelen 12 geslachten Israëls. Gemeente, we gaan weer naar huis, want preken is maar een moment. Het is ook maar stukwerk natuurlijk. Hè. Preken moet een aanleiding zijn dat je nou met die preek, met dat woord van God, voor God komt als een verloren zondaar. O God, wees mij de zondaar genadig. Wat is nou de ware godsdienst? En de tollenaar stond van verre. Dat is nou de ware godsdienst. En die man ging gerechtvaardigd naar huis. Niet omdat hij van verre stond. Niet omdat hij met zijn handen op zijn borst sloeg. Niet omdat hij naar beneden keek en zijn korig daad in een bibel ter helle voer voor zijn waarneming. Nou, wat zegt de Heer? Ik heb die lief gehad met een eeuwige liefde. Er is geen enkele oorzaak in een mens. Niet één. Het is Gods soevereine besluit. Om zondaren zalig te maken. Waarvan ik, zegt een apostel, de voornaamste ben. Ben je ook de voornaamste geworden? Ben je Hofni en Pinaas geworden voor God? Ben je Ikebod geworden voor God? Dat is zo'n zalige stand. Zalig, zalig. Niets te wezen in je eigen oog voor God. Ja. Want Christus is alles. Alles en in allen. En nou mag die vrouw eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Nou, daar is al eeuwig mee bezig. Word je nou niet jaloers op mijn kind? Hè? Om de Heere te vrezen. Het allerhoogste en eeuwig. Wie heeft lust om de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwige goed. Hij zal zelf je leidsman wezen. Leren hoe je wandelt moet. Maar dan ben je niet meer tevreden met een godsdienst. Met een tabernakel zonder ark. Daar kan ik je zo over vertellen. En dan moet je dan met een duikboot door de oceaan om die ware prediking te horen. Dan zal je gaan. Dat weet ik wel heel zeker. Want dat staat in het woord. Om die voetstappen der schapen te volgen. Dat is op de herder te vinden. Hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Amen. Heren, uw woord is heerlijk. Want wat een onderwijs, wat een geweldig onderwijs. Ligt daar ook in dit hoofdstuk verklaard. Gij hebt het erin gelegd. En we hebben er maar over gestameld. God is recht, dus zal hij door. Onderwijs hen die dwalen, brengen in het rechte spoor. En dat gold voor de vrouw van Pinaas, hoewel zij niet had gedwaald, maar zwanger was van de ere uws naams in Christus. En toen mocht ze de kroon ontvangen, het welk voor haar was weggelegd van voor de grondlegging der wereld. Heren, mochten we ernaar jagen. Gelijk de apostel zegt, of ik het ook grijpen mocht, naar die volmaakte trap van de wedergeboorte, bij de triomferende kerk, waar Christus, God is alles en in allen. In de vergeving van al onze zonden, om Jezus willen.
Gemeente, laten we nog zingen van dat 32e vers, het vuur verslond. De strijdbare jongelingen, Hofni en Pinhas. De maagdenlof vergat men op te zingen. Hun priesterschap, hoe hoog de God verheven, werd laag verneerd aan zwaard en prooi gegeven. En wat er verder volgt in dat 32e zangvers van Psalm 78. Geven u vrede. Amen.